Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma gaan we verder met het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem van Crisogono de Jesus. En we zijn gekomen bij het vijfde hoofdstuk, de hervorming van de orde van 1568 tot 1570, bij het onderwerp Het kleine houten kruisje van het wijwatervat. Veel luisterplezier. Na verloop van 3 maanden is het leven der eerste ongeschoeide al perfect georganiseerd. We hebben de levendige beschrijving ervan die moeder Teresa gemaakt heeft toen zij in maart 1569 in Duruelo langskwam. Ik kwam er op een morgen toe en pater Antonio de Jesus was als naar gewoonte met een blij gezicht het portaal van de kerk aan het vegen. Ik zei hem, pater, wat betekent dat? Waar is je eergevoel gebleven? Hij drukte me zijn genoegen uit met de woorden, ik verwens de tijd dat ik daarmee zat. Bij het binnentreden van de kerk verwonderde mij de geest die de Heer er gebracht had. Ik was niet de enige. 2 van mijn vrienden, kooplieden die met mij mee de weg van Medina gevolgd hadden, deden niets dan wenen. Er waren zoveel kruisen, zoveel doodskoppen. Het kleine houten kruisje van het wijwatervat zal ik nooit vergeten. Een papieren prentje dat Christus voorstelde, was erop vastgekleefd en gaf meer aanleiding tot godsvrucht dan een zeer mooi beeldhouwwerkje had kunnen doen. Het koor bevond zich op de bovenzolder, waarvan de helft verhoogd was. Men kon er dus de getijden bidden, maar om er binnen te gaan en de mis te horen, moest men zich diep bukken. Aan 2 hoeken van de kerk paalden 2 kleine kluizen waar ze alleen maar konden liggen of neerzitten. Ze hadden ze belegd met hooi, want het is daar erg koud en het dak was zo laag dat het bijna hun hoofd raakte. 2 zoldervensters gaven licht op het altaar. Ze hadden een steen als oorkussen, hun kruisen en hun doodshoofden. Ik vernam dat zij, in plaats van na de mette te gaan rusten, daar tot aan de priem zo in diep gebed verzonken bleven, dat het gebeurde dat zij zonder het op te merken, met het habijt vol sneeuw naar de priem gingen. Zij reciteerden de getijden samen met een andere pater, die zich bij hen had gevoegd. Hij bleef gekleed in laken, zonder daarom van habijt te veranderen, want hij was heel ziek. En ook samen met een heel jonge broeder, die de wijdingen nog niet ontvangen had. In de vele omliggende dorpen, tot dan toe zonder enig onderricht, zonder religieus leven, wat zeer ellendig was, gingen ze prediken. Te weten dat er zelfs geen dichtbijgelegen klooster bestond, was één van mijn vreugden geweest bij het stichten in deze omgeving. Na korte tijd bezaten zij zo het vertrouwen dat het voor mij, zodra ik het wist, een zeer grote opbeuring betekende. Zij gingen, zoals ik zei, een uur en een half tot twee uur ver in de omtrek prediken, op blote voeten door de kou en door de sneeuw. Ze droegen toen nog geen sandalen, zoals later werd opgelegd. Nagepredikt en biecht gehoord te hebben, kwamen zij zeer laat thuis om te eten, zo tevreden dat elke last licht scheen. Moeder Teresa maakt van dat bezoek gebruik om verschillende problemen te behandelen die ongetwijfeld verband hielden met het leven van de ongeschoeide paters. Ontdaan over de aanhoudende zware boete die zij zich oplegde, vraagt zij hun de gestrengheid daarvan iets te matigen. Zij vreest dat de duivel er gebruik van zal maken om het werk te vernietigen doordat zij ziek worden. Maar zij trekken er zich weinig van aan en blijven doorgaan met hun intense verstervingen. Wanneer de madre afscheid van hen neemt, prijst zij de Heer. Ik begreep dat Hij me door dit een grotere gunst verleend had dan door het stichten van huizen voor de zusters. Stil maar, pater, zo zit u steviger vast. Het heeft hard gesneeuwd. De eiken van de nabijgelegen heuvel lijken ingeslapen onder de sneeuw op bloeiende amandelbomen. De wegen zijn onherkenbaar ondergesneeuwd. Pater Antonio gaat preken. Pater Juan vindt dat hij niet te voet mag gaan en gaat een ezeltje zoeken om hem te dragen. Een ezeltje met zakken vol hooi, waar de pater zijn blote voeten in kan stoppen om ze te beschermen tegen de kou. Pater Antonio is al op leeftijd. Juan helpt hem de ezel te bestijgen bij de deur van het klooster, zorgt dat hij goed zit, trekt zijn habit recht en bedekt zijn voeten met hooi. Voor alle veiligheid maakt hij het habit van zijn oudere confrater vast met een grote speld. Juan is verstrooid en de speld prikt zowel door het habit als in het been van de vicaris. Pater Antonio kermt en Juan zegt hem met humor: Stil maar, pater, zo zit u steviger vast. Als de nacht is ingevallen en de pater terug van zijn apostolaat, vraagt hij na het sobere maal in de refter als vicaris, zoals elke dag: Zeg de fouten, pater Johannes van het Kruis, die u vandaag hebt opgemerkt. Pater Johannes staat op van zijn bank en zegt: Uw eerwaarde heeft zich vandaag beklaagd toen de speld hem prikte. Een andere keer beschuldigde de heilige zich op eigen initiatief. Daar hij moe was thuisgekomen, had het hem nodig gebleken reeds iets te eten voor de etenstijd van de communiteit, om te kunnen gaan rusten. Vervolgens bedenkend dat hij ontsticht kon hebben door zijn onvolmaaktheid, begaf hij zich na het avondmaal naar de refter om zich een strenge kastijding op de rug te geven, waarbij hij zich van zijn tekortkoming beschuldigde en vergiffenis vroeg voor het slechte voorbeeld. In 1569 ging de heilige eens van Duruelo naar Medina, waar hij Teresa ontmoette bij de ongeschoeide zusters. Zij vroeg hem een kleine onderrichting te geven. Waarna bij de heilige in tegenwoordigheid van de zusters over God gingen spreken. Daarbij gebeurde het dat toevallig een woord van lof over de moeder werd gezegd. Bij het horen daarvan wierp zij zich lang uit op de grond met de mond en het gelaat op de vloer. Bij het zien daarvan knielden de zusters neer en vroegen de dienaar Gods haar te zeggen weer op te staan. Maar met zeer zoete woorden zei hij hun: laat haar maar op de grond en in het stof, daar vindt zij haar genoegen in. Daarna pas vroeg hij haar weer op te staan. Zij deed dit met een gezicht dat straalde van vreugde. Het was haar een uitermate groot genoegen en reden tot vreugde, die manier van doen te zien bij iemand die zij waardeerde en van wie zij zoveel hield. Zij berichtte ook dat zij eens tijdens een biecht bij de heilige zich ervan beschuldigde dat zij, gezien de liefde die zij hem toedroeg, hem naar het haar toescheen, niet behandelde met al het respect dat zij hem verschuldigd was. Waarop hij, een ernstig gezicht trekkend, haar antwoordde: verbeter u daarin, mijn dochter. De heilige vertelde dit haar dochters met veel gratie, eraan toevoegend dat zij het betreurde dat zo'n man haar niet als zijn dochter beschouwde en haar niet bij die naam noemde, wat hij wel bij de andere zusters deed. Nooit gebrek aan het nodige. Weldra deed zich in de streek de weldadige invloed van het leven van de ongeschoeide gevoelen. De eenvoudige mensen daar, die zoals moeder Teresa ons reeds zei, van alle onderricht verstoken bleven, dronken de onderrichtingen van de broeders van Duruelo met dezelfde gretigheid in, als de in tijden van laag water uitgedroogde velden de najaarsregens. Zij uitten hun erkentelijkheid met hun aalmoezen, vruchten van de aarde die tevens de vrucht van hun arbeid zijn. Je zou ze naar de poort van het kloostertje moeten zien komen, die boerinnen met manden vol brood en groenten. De paters zelf hebben als regel niet langs de straten te gaan bedelen met schalen of zakken, of op welke manier ook, die gelegenheid tot verstrooiing zou kunnen zijn. Toch hebben ze nooit gebrek gehad aan het nodige. Enkele maanden na het bezoek van moeder Teresa komt een ander bezoek hen verblijden, namelijk van pater provinciaal Alonso González. Hij had hun dat beloofd op de dag van de inhuldiging en vertoont zich in Duruelo in 1569, waarschijnlijk in het voorjaar. Ongetwijfeld voldaan over de gang van zaken in het nieuw gestichte huis en om de toename van het aantal ongeschoeide te vergemakkelijken, verheft hij het klooster tot de rang van priorij en geeft hun bij gevolg toestemming om novicen aan te nemen. Tot prior benoemt hij pater Antonio en tot subprior pater Johannes van het Kruis. Die maatregel blijft niet zonder gevolg. Enkele maanden later, in september of oktober, te oordelen naar de datum van de professie die zij het volgend jaar te Manchera zullen doen, komen er twee postulanten. Ze gaan broeder Juan Bautista en Pedro de Los Angeles heten. Van dan af begint Johannes van het Kruis zijn taak als geestelijk leider van de hervorming. Eerste spectaculaire daad van de hervorming, naar Manchera. Anderhalf jaar na de stichting wordt pater Antonio gevraagd voor de vaste preken in Manchera de Abajo, een dorpje op een mijl afstand van Duruelo. De senior van die plaats, Don Luis de Toledo, neef van de hertog van Alba, brengt hem erheen en biedt hem onderdak in zijn paleis. Pater Antonio wint er aller sympathie. Hij is een uitstekend predikant. Hij heeft een prettig voorkomen en vertoont altijd een glimlach. Vlak bij zijn paleis heeft Don Luis een kerk laten bouwen als veilig oord voor een uit Vlaanderen overgebracht retabel. Zo'n mooi altaarstuk als moeder Teresa van haar leven nog niet gezien heeft. Don Luis biedt de kerk aan de ongeschoeide aan en vraagt ze hun stichting daarnaar over te brengen. Duruelo volstond al niet meer. Het was te klein geworden voor de kloosterlingen die er wonen. Na raadpleging van de provinciaal aanvaardt pater Antonio het aanbod namens hem en men begint met de werkzaamheden die nog geen 3 maanden in beslag nemen. Deze zijn op 11 juni beëindigd, waarna de stichting van Duruelo wordt overgebracht. Op verlangen van de provinciaal zal dit de eerste plechtige en spectaculaire daad van de hervorming zijn. Een paar dagen ervoor wijst hij als predikant pater Alonso de Villalba aan, een geschoeide karmeliet uit Salamanca en medestudent van pater Juan op het college San Andrés en aan de universiteit. De plechtigheid wordt bijgewoond door de provinciaal Alonso González en zijn socius, door pater Martín García, prior van het college van Salamanca, en de prior van het klooster van San Pablo de los Perdones, pater Antonio de San Juan, vergezeld van 2 paters van zijn communiteit, Jerónimo Altomiros en Martín de la Cruz. Daar voegen zich ook nog enkele clerici en edellieden bij. Zij allen vergezellen de ongeschoeiden in een plechtige processie die vertrekt in Duruelo en de lange mijl tot aan Manchera langzaam aflegt. Pater Johannes van het Kruis begeeft er zich heen met zijn novicen. De ongeschoeide, met hun magere gezichten, korte, nauw aansluitende grove habijten, geheel blote voeten, moeten nogal afgestoken hebben bij de anderen in het Castiliaanse landschap, waar het graan met reeds gezette korrels nu tegen weidse horizonten golft in de schittering van het licht op deze voorjaarsdag. De tocht gaat in noordoostelijke richting, gedeeltelijk door het dal, dan de heuvel over die van noord naar zuid loopt en vervolgens de westelijke helling af. Daar ligt dan Manchera de Abajo, met de contouren van Don Luis Ridderhood, met zijn hoge muren van bewerkt graniet, grote vensters en de blazoenen boven de hoofdpoort. Vlak daarbij staat recht tegenover het paleis het geïmproviseerde kloostertje. Aan de grens van Manchera wachten eveneens in processie de pastoor en de mensen die de kloosterlingen naar de kerk zullen begeleiden. De provinciaal zingt de mis. De preek wordt niet gehouden door pater Alonso de Villalba, zoals eerst was bepaald, maar door pater Antonio de Jesus. Het tweede huis van de hervorming is ingewijd. Duruelo blijft verlaten. Het arme kerkje, de cellen met het zo lage en slecht gedichte dak, de muren vol kruisen en doodskoppen, alles zal geleidelijk instorten in die vreedzame verlaten eenzaamheid. Hoofdstuk 6, Geestelijke Leider van zijn Broeders, van 1570 tot 1572. Twee professies in Manchera. Een manuscript beweert dat de communiteit van Manchera op de dag van de stichting uit 15 of 17 kloosterlingen bestond. Dat lijkt onmogelijk. Hoe zouden die geleefd hebben in Duruelo, waar ze vandaan kwamen, als het arme kloostertje daar maar twee nauwe kleine cellen had, een heel laag koor, een keukentje en een heel klein kerkje? Verder zijn er slechts 6 religieuzen bij namen bekend: Antonio de Jesus, Juan de la Cruz, José de Cristo, Juan Bautista, Pedro de Los Angeles en Antonio de San Pablo. Juan Bautista en Pedro de Los Angeles komen in Manchera als novicen. Ze moeten al 4 maanden noviciaat in Duruelo gedaan hebben, want ze worden na 8 maanden geprofest in Manchera. Pater Prior Antonio is afwezig. Hij is in Madrid magister Pedro Fernandez, prior van de Dominicanen van Atocha, onlangs door Pius V benoemd tot apostolisch commissaris van de Karmelieten van Castilië, in zijn nieuwe functie gaan erkennen. De taak van prior wordt in het klooster van Manchera dus tijdelijk uitgeoefend door pater Johannes van het Kruis. De eerste 2 novicen leggen tegenover hem hun professie af op 8 oktober 1570. De formule staat opgetekend in het kloosterboek. Ik, broeder Juan Bautista, geboortig uit Avila, zoon van Juan Bautista en Juana Sanchez, diens echtgenote, leg mijn professie af in handen van pater Juan de la Cruz, subprior van dit huis, terwijl pater Antonio de Jesus prior is, en ik beloof gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede aan God onze Heer, aan de heilige maagd Maria en aan de zeer eerwaarde pater magister Giovanni Battista van Ravenna, prior-generaal van de orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, en aan diens opvolgers volgens de oorspronkelijke regel van de orde, en dit tot ter dood. De 8e van de maand oktober 1570. Tekenen als getuigen José de Cristo en Pedro de Los Angeles. Hierop volgen de professieformule van Pedro de Los Angeles en de handtekening Fray Juan de la Cruz. Pastrana en de kluis van San Pedro. Nog voor de overbrenging naar Manchera heeft moeder Teresa een nieuw Karmelitesse klooster gesticht in Pastrana. Ambrosio Mariano Azzaro, een ontwikkeld Napolitaan die als soldaat de slag van Saint-Quentin heeft meegemaakt, ingenieur van Philips II is geweest bij het project om de Guadalquivir van Sevilla tot Córdoba bevaarbaar te maken en de taagvlakte bij Aranjuez te bevloeien, en nu als kluizenaar in de Sierra Morena leeft, een vurig en ondernemend man, is door de Madre gewonnen. Hij biedt als klooster voor ongeschoeide een kluis aan, die hem door prins Ruy Gomez is afgestaan, en die gelegen is op een heuvel, iets meer dan een kilometer ten zuiden van de stad Pastrana. Na toestemming verkregen te hebben van de provinciaal van de Karmelieten, heeft de madre wat gehaast door het ongeduld van Azzaro de habijten klaargemaakt, net zoals ze dat voor Juan de la Cruz had gedaan. Op 9 juli 1569 wordt de Napolitaan ingekleed in de kapel van de prins van Eboli. Zijn medekluizenaar Juan Nardug, ook een Napolitaan, is tegelijk met hem ingekleed. Azzaro heet voortaan Ambrosio Mariano de San Benito en Juan Nardug wordt Juan de la Miseria. Moeder Teresa doet een beroep op pater Antonio de Jesus om prior te worden van het hervormde klooster. Deze begeeft zich naar Pastrana en op 13 juli wordt plechtig een aanvang gemaakt met het hervormde kloosterleven in de kluis van San Pedro. Er beginnen novicen te komen. Alcalá ligt niet zo ver af. Men hoort daar spreken over het boetvaardig en beschouwend leven van de ongeschoeide in hun kluis. En men stuurt de studenten van de universiteit naartoe. Pastrana wordt het eerste grote noviciaat van de hervorming. Het heeft een authentiek Karmelitaanse leiding nodig om het eerste enthousiasme te kanaliseren. Het zou het leven van de ongeschoeide kunnen misvormen onder invloed van het kluizenaarssysteem waarin Mariano Azzaro en Juan Nardug zijn gevormd. Moeder Teresa acht de aanwezigheid ter plaatse van Johannes van het Kruis, de grote geestelijke hervormer die het geheim van het authentieke ongeschoeide karmelietenleven bezit, dringend geboden. Dat verlangen wordt medegedeeld aan pater Antonio en Er wordt besloten tot overplaatsing van pater Juan naar Pastrana. Pater Antonio moet die beslissing zelf overbrengen als hij half oktober 1570 uit Madrid terugkomt. De duiventil van Onze Lieve Vrouw. Hij wordt vergezeld door broeder Pedro de Los Angeles, de eerste kleine lekenbroeder uit Duruelo, die nog maar enkele dagen tevoren zijn professie gedaan heeft, ten overstaan van pater Johannes van het Kruis zelf. Ze gaan te voet en barrevoets, zonder proviant mee te nemen. Ze vragen voedsel als aalmoes in de dorpen waar ze doorkomen en delen met de armen die ze op hun bedevaart ontmoeten. Tegen het eind van elke dag stoppen ze bij het invallen van de avond in het dichtstbijzijnde gehucht. Het ontbreekt niet aan geriefelijke herbergen en rijke huizen van adellijke families om hun onderdak te bieden. Maar Juan weigert die. Ze slapen in schamele huisjes, soms op hopen stro of in een niet zo erg proper binnenplaatsje. Het 16e eeuwse traject dat Johannes van het Kruis en zijn metgezel gevolgd hebben, loopt via Avila, Navalperal, Robledo de Gavelo, Navalamagella, Móstoles, Madrid en Acala. Het is een heuvelachtige weg van meer dan 30 mijl, door bergen, dalen en bouwland. Tegen het eind van de reis komen ze aan kale hellingen, met eikenbegroeide heuvels, rode aarde, steeneikenbossen en diepe laagten. Hoeveel dagen doen pater Juan en broeder Pedro erover? Een halve eeuw later herinnert deze laatste zich nog de geestelijke gesprekken en de deugdbeoefening, dankzij welke pater Juan de ongemakken van de lange weg door de beide Castiliën makkelijker te verdragen maakte. Pastrana wordt tegen de noordenwinden beschut door de kale berg waar het tegenaan ligt. Een opeenhoping van huizen, daken met een goudkleur, die rond het grote hardstenen paleis geklampt liggen, als om de achter- en zijkanten ervan te beschermen. Ze laten alleen de kant vrij, die huizen waar de zon komt, met een ingekaderd uitzicht op de verre taagoever. Het paleis is de gewone verblijfplaats van de prins van Eboli. Het landschap is bar. De kale, onbegroeide heuvels hebben een grijze kleur die naar wit zweemt. Soms laten ze ruimte voor een smal dal. Het is een geknipte plaats voor het boetvaardig kluizenaarsleven. Daar beneden, op een halve mijl van de stad naar het zuiden, ontwaart men de kalksteenheuvel San Pedro, met zijn kluis en zijn duiventil. Wanneer Juan bij het klooster aankomt, moet hij een innerlijke voldoening voelen. Er is eenzaamheid. Naar het zuiden vergezichten op een dal dat tot aan de oevers van de Taag loopt. Grotten in de rotsen onder de kluis. Zelfs de hoge bergen die de lagere heuvel als een reusachtige amfitheatermuur omringen, dragen ertoe bij het landschap een sfeer van mystieke geslotenheid te geven. Juan vindt in de duiventil van Ons Lieve Vrouw zo'n 14 kloosterlingen, pater Balthazar, de overste niet meegeteld. Die is op dat ogenblik aan het onderhandelen over een stichting in Alcalá. Er zijn 4 geprofeste en 10 novicen. Bij deze eerste ook Ambrosio Mariano en Juan de la Miseria. De andere twee geprofesten zijn Gabriel de la Asunción, afkomstig van Pastrana, en Bartolomé de San Alberto, die van de geschoeide komt. De novicen zijn Bernardo de Santa Maria, Pedro de los Apóstoles, Agustín de los Reyes, Cirilo de San Miguel, Alberto de San Francisco, Ángel de San Gabriel, Ambrosio de San Pedro, Pedro de San Jerónimo, Pedro de la Cruz en Eliseo de San Ildefonso. Een heel schooltje. Het zijn geen ongeletterde novicen. Er zijn illustere figuren bij, zoals Ambrosio. Bejaarde kloosterlingen, zoals Pedro de los Apóstoles, die niet hervormd karmeliet is geweest. Uitblinkende universiteitsstudenten, zoals Angel de San Gabriel en Agustín de los Reyes, van wie pater Deza, hoogleraar te Alcalá, gezegd heeft dat hij geen enkele student kende die bekwamer was in theologie. Pater Juan organiseert het noviciaat volgens de stijl van Duruelo en Manchera. Hij stelt regels vast, voert gemeenschappelijke verstervingspraktijken in en laat er mondeling gegeven documenten over geestelijke volmaaktheid achter. Hij leidt vooral een van de geprofesten, Gabriel de la Asunción, op, zodat hij als novice meester kan optreden zolang er nog niemand benoemd is die deze taak definitief zal moeten uitoefenen. Eerste ontmoeting met Ana de Jesús. Als dat gebeurd is, gaat Juan, waarschijnlijk samen met zijn reisgezel, Pedro de los Angeles, de weg terug naar zijn klooster. Hij is ongeveer een maand in Pastrana gebleven. Half november van datzelfde jaar 1570 is hij al in Manchera, te oordelen naar een bezoek dat hij daar krijgt, namelijk van drie ongeschoeide karmelitessen die uit Avila komen en door moeder Teresa geroepen zijn voor de recente stichting in Salamanca. Het zijn Juana de Jesús, Maria de San Francisco en Ana de Jesús, die nog novice is. Onderweg van Avila naar Salamanca komen zij langs Manchera, waar zij de nacht doorbrengen. Ze zakken af naar het klooster van de ongeschoeide paters. De jonge, knappe en intelligente novice, Ana de Jesús, ziet daar voor de eerste maal Johannes van het Kruis, met wie zij jaren later in Andalusië zeer intieme geestelijke relaties zal aanknopen. De commentaar op het geestelijk hooglied heeft de heilige voor haar geschreven en aan haar opgedragen. Tijdens hun bezoek aan Manchera vertellen de prior Antonio de Jesús en zijn subprior Juan de la Cruz, de zusters, hoe moeder Teresa en haar gezellin Antonia del Espíritu Santo hun hebben uitgelegd op welke manier het hervormde karmelietenleven georganiseerd dient te worden. Dat was tijdens het bezoek dat zij het jaar daarvoor aan Duruelo hadden gebracht. Ondertussen komt moeder Teresa, die in Salamanca is, gereed met tot in bijzonderheden de omstandigheden te regelen waaronder de stichting te Alba de Tormes moet gebeuren. De contador van de hertog, een soort rentmeester, Francisco de Velasquez en diens echtgenote Teresa Laïs springen bij. Zij bieden een huis en een jaargeld aan voor de stichting van het nieuwe Karmelitessenklooster. Als alles geregeld is, begeeft de stichteres zich van Salamanca naar Alba. Op 24 januari 1571 worden de stukken getekend en de dag daarop, de 25e, op het feest van Paulus' bekering, wordt het klooster ingewijd. Pater Johannes van het Kruis is aanwezig bij die plechtigheid. De aanwezigheid van Juan was niet zomaar een erekwestie of het geven van acte de présence. Hij stak een flink handje toe bij de inrichting van de huizen van Francisco Velasquez om ze tot klooster te veranderen. Hij arbeidde mee met de arbeiders en metselaars. Hij helpt muren neerhalen, haalt met een mand het puin weg, reinigt de cellen en de kloostergangen. En op een ander vlak houdt hij zich ook geestelijk bezig met de zusters. Lang daarna nog herinneren zij zich de vreedzame goedheid van de eerste ongeschoeide karmeliet bij deze werkzaamheden op de stichtingsdag. Het geschreven verslag geeft te verstaan dat hij voor hen preekte en biecht hoorde. Het eerste studiehuis van de hervorming, Alcala. Kort daarna onderneemt Juan een nieuwe reis naar Nieuw-Castilië. Dat is in de maand april. Pater Antonio de Jesus is juist aangekomen in Manchera, terug van Madrid. Hij is vergezeld door Juan Bautista, een van de eerste twee novicen van Duruelo. Ze brengen een patent mee van de apostolisch commissaris Pedro Fernandez voor Pater Johannes van het Kruis. Op 1 november 1570 heeft men in Alcala een college van ongeschoeide gesticht, het eerste studiehuis van de hervorming. Er zijn daar al enkele geprofesten uit Pastrana, onder andere Agustín de los Reyes. Ze volgen de lessen aan de universiteit. Het college belooft van heel groot belang te worden voor de ongeschoeide. Doch, het heeft geen rector. Als voorlopig overste treedt pater Baltasar de Jesus op, de prior van Pastrana. Hij heeft dit college gesticht. Maar er is een rector nodig die opgewassen is tegen de belangrijke taak die hij daar moet vervullen. Men vraagt de apostolisch commissaris deze rector te benoemen. Pater Pedro Fernandez heeft pater Antonio laten roepen, die zich toen in Pastrana bevond, om diens advies in te winnen. Deze heeft de naam van Juan de la Cruz genoemd. De commissaris heeft het patent opgesteld en pater Antonio brengt het uit Madrid mee voor de subprior van Manchera. Het patent benoemt hem tot rector van Alcala en gelast hem zich op staande voet van zijn taak te gaan kwijten. Juan vertrekt onmiddellijk. Dat is in april 1571. De kleine lekenbroeder Pedro de Los Angeles vergezelt hem nogmaals, waarna hij de nieuwe rector in zijn college van Alcala laat en terugkeert naar Manchera. Pater Juan zal daarentegen die eenzame plaatsen waar hij het aanzijn aan de hervorming heeft gegeven, nooit meer terugzien. Het college van Alcala ligt vlak bij de Universiteit van Cisneros, erachter haast, in de Los Colegiosstraat, in het zuidoosten van de stad, slechts enkele stappen van de waterdragerspoort. Bij het zien van de omgeving moet Pater Juan terugdenken aan de dagen dat hij student was aan de Universiteit van Salamanca. Ondanks de verschillen tussen beide steden, Salamanca ligt op een ongelijk terrein, is groter en is meer monumentenrijk, zijn er heel wat gemeenschappelijke punten. Smalle straten, torentjes en kloosters in overvloed, studentico's rumoer, een verscheidenheid van kloosterhabijten in de straten. En zelfs een rivier die er heel dicht langs stroomt, tussen rijen populieren en wilgen. De Universiteit van Alcalá bloeit nog volop. Alle grootse plannen van de kardinaalstichter zijn wel omgebogen, maar ze blijft samen met Salamanca Spanje's grote centrum van cultuur. Over de organisatie die Pater Juan het universitaire leven van zijn college geeft, is niets concreets bekend. Bij gebrek aan eigen hoogleraren moeten zijn studenten wel noodgedwongen de lessen aan de universiteit volgen. Het staat vast dat ze dat doen. Maar welke lessen en met welke professoren? Tijdens het academisch jaar 1571-1572 zijn het Palacios en Pérez die als artesprofessoren kleine summas commentariëren, Irana en Leceta de logica, Lozano en Val de fysica en Gallego en Falces de metafysica. De werken van Villalpando, opmerkelijk hersteller van de Aristotelische filosofie, zijn in ieders hand. De nieuwe manier waarop wordt te werk gegaan, bestaat erin eerst de tekst van Aristoteles te lezen. Die wordt kritisch nagegaan, vertaald in het Latijn, becommentarieerd en tenslotte wordt de leerstellige inhoud ervan verdedigd of weerlegd. De lessen beginnen om 7 uur 's morgens en eindigen om 6 uur 's avonds. In theologie zijn er leerstoelen voor de heilige Thomas, voor Occam en voor Scotus, net als aan de Universiteit van Salamanca. Maar de drukst bezochte en belangrijkste cursussen zijn de artes. Men vindt er dezelfde verhouding onder de doctores. Terwijl er zo'n 40 docenten theologie zijn, 10 kerkelijk recht en 14 geneeskunde, bedraagt het aantal docenten artes zo'n 100. Dat is het culturele milieu waarin de studenten van het door Johannes van het Kruis geleide college een flink deel van hun dag doorbrengen. Ze gaan naar de Alma Mater als naar een tempel. Ingetogen, de ogen neergeslagen, betreden zij het fraaie gebouw met de plateresco-gevel, gebouwd in half vergulde steen, onder het grote keizerlijke wapenschild met de tweekoppige adelaar, onder het in de steen gehouden wapen en Franciscanerkoord van kardinaal Cisneros. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 6, geestelijke leider van zijn broeders, bij het onderwerp kloosterling en student, maar eerst kloosterling. Dank u wel voor het luisteren.